Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En we doen dat op de laatste dagen van de maand juni, begin van de maand juli, betekent ook dat de Heilige Vader langzamerhand naar de maand zal gaan, waar hij ook vakantie zal nemen, een periode waar hij normaal gezien in Castel Gandolfo zal doorbrengen in het buitenverblijf van de pausen, waar hij trouwens iedere dinsdag reeds naartoe ging. Tijdens het eerste jaar van zijn pontificaat is dat een gewoonte geworden om één dag in de week, ja, als het ware, er even tussenuit te gaan. Zoals wij allemaal rust nodig hebben, heeft de paus dat ook nodig, zei hij. En dan is dat de mogelijkheid om aan een beetje sport te kunnen doen, een beetje te kunnen lezen en dergelijke meer. Dat gebeurt dus in Castel Gandolfo. We verwachten ook dat hij in de eerste dagen van de maand juli daar naartoe zal gaan. Als we kijken naar zijn kalender, dan zien we dat het Angelus wel zal blijven doorgaan, ook in de maand juli, maar dat er geen generale audienties zullen gehouden worden. Geen catecheses dus in de maand juli. De eerste staat gepland voor de eerste woensdag van de augustusmaand. Nu, wij volgen het voor u op de voet en zeer recent is er toch wel een bijzonder gebeuren geweest in het Vaticaan waar we vandaag uitgebreid willen blijven bij stilstaan. Namelijk het buitengewoon consistorie. Wat is een consistorie? Het is eigenlijk de paus die de kardinalen samenroept. Bij een gewoon consistorie, dan kan het bijvoorbeeld gaan over de aankondiging van een kardinaalscreatie of kardinaalscreaties. Het kan gaan over een heiligverklaring bijvoorbeeld die wordt afgeroepen en besproken wordt met de kardinalen. Maar in een buitengewoon consistorie zijn de thema's die besproken worden in de ogen van de Heilige Vader zo dringend dat ze dus zulk een uitzonderlijke vorm van consistorie waardig zijn. En op deze wijze moeten beantwoord worden en het hoofd worden geboden. Wel, dat buitengewoon consistorie roept dan ook niet enkel de stemgerechtigde kardinalen naar Rome, maar ook de niet-stemgerechtigde kardinalen, zij die dus de leeftijd van 80 jaar hebben overschreden. Zij zijn allen samengekomen in de Paulus de Zesde Hal. U weet, dat is de hal waar ook de generale audiëntie onder andere doorgaat wanneer het minder weer is of kouder, dan gaat deze binnendoor in die grote zaal. Maar het is ook de zaal waar toen de bisschoppensynode rond de synodaliteit is gehouden door paus Franciscus. Misschien heeft u daar beelden van gezien, dan weet u ook onmiddellijk waar die Paulus de Zesde Hal, hoe dat eruit ziet en hoe je dat moet situeren. Dit buitengewoon consistorie heeft plaatsgevonden van vrijdag 26 tot en met zaterdag 27 juni en eindigde eigenlijk met de vooravond van het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Om 7:30 op vrijdag celebreerde de Heilige Vader de Heilige Mis om het buitengewoon consistorie te openen. Dat gebeurde in de Sint-Pietersbasiliek. En dit was echt een privaat gebeuren. De paus verzamelde zich met zijn kardinalen. Het Vaticaan heeft wel de tekst van de homilie gepubliceerd en die kunnen we ook met u delen. De paus zei het volgende. Dierbare broeders, we zijn bijeengekomen rond het altaar van de Heer, bij het graf van de heilige Petrus, om het consistorie te openen. We zijn vanuit alle hoeken van de wereld hierheen gekomen om deze Eucharistie bij te wonen. Samen met ons leven offeren wij God dan ook de gemeenschappen en volkeren die wij in ons hart dragen, evenals de pastorale projecten en ervaringen, zowel de vreugdevolle als de zware. Deze verscheidenheid aan gevoelens en gedachten komen nu samen. Ze vindt namelijk dat stralende middelpunt dat Christus is. Hij zelf spreekt ons persoonlijk toe en zegt: ik ben de ware wijnstok. Door Jezus stromen genade en waarheid in ons leven en vernieuwen ons van binnenuit. Deze goddelijke gaven zijn ook de vruchtbare levensader van het consistorie dat wij vandaag beginnen. Het is het evangelie zelf dat de voorwaarden schept opdat het vruchtbaar mogen zijn. Blijf in mij en ik in jullie. Enerzijds waarschuwt de Meester ons zo dat zonder mij kunt gij niets doen. Anderzijds wil hij dat zijn discipelen veel vrucht dragen. Ja, veel. De genade van God brengt bij wie haar aanneemt geen schrale groei voort, maar een weelderige ontwikkeling. Het eeuwige woord is immers mens geworden, opdat allen het leven mogen hebben en wel in overvloed. Dit leven, dat in het geloof is begonnen, wordt zelfs versterkt door de beproeving van het snoeien, omdat het wordt verzorgd door de zorg van de Vader. Terwijl wij God dus vragen ons kracht en wijsheid te schenken, is het veelzeggend dat ons consistorie plaatsvindt aan de vooravond van het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Laten wij samen stilstaan bij deze herdenking, die herinnert aan de steunpilaren van de katholieke, van de Rooms-Katholieke Kerk, de twee martelaren en missionarissen wier prediking zo verweven was met hun leven dat deze onderdeel is geworden van de Heilige Schrift. Als we vandaag luisteren naar de woorden van de heilige Paulus aan de Korintiërs, kunnen we de mooie overeenstemming met die van het evangelie opmerken. De verschillende charisma's, de ambten en de kerkelijke activiteiten zijn immers als de ranken van de ene wijnstok, dat wil zeggen van de enige Heer die de Heilige Geest in zijn kerk uitstort. Aan deze organische eenheid beantwoordt het criterium dat al die kerkelijke diensten goed en waardevol maakt. Het criterium van het algemeen welzijn. Dierbaren, uit het woord van God dat wij hebben gehoord, wil ik enkele aanwijzingen putten voor ons onderscheidingsproces van deze dagen. In de eerste plaats moedigt het voorbeeld van de heiligen Petrus en Paulus ons aan om in het geloof de ware vrijheid te delen. Het is namelijk juist de relatie met de Heer Jezus die ons bevrijdt van zonde en angst. Terwijl Hij ons roept om Hem te volgen, zendt Hij onszelf de wereld in als opvolgers van de apostelen. Het verkondigen van het evangelie, het vieren van de sacramenten en het ons toewijden aan de kudde van de Heer worden verwezenlijkt en dragen vrucht in de mate waarin wij in Hem, de goede herder, geloven. Het geloof is die deugd die nooit vanzelfsprekend is, die de kerk tot leven brengt, omdat zij overeenkomt met de genade die de ranken van de ene wijnstok voedt. De levende kerk is de kerk die gelooft, door de gave van de Heilige Geest, die in onze harten is uitgestort. Deze kerk draagt veel vrucht. Zoals de goddelijke genade dus voorafgaat aan de menselijke vrijheid, zo gaat het geloof van de kerk vooraf aan het onze en vraagt het erom met vurigheid te worden getuigd. Deze zending heeft Christus als begin en einde, met de woorden van de psalmist: verkondig dag na dag zijn heil, vertel onder de volken van zijn glorie. Ten tweede, vragen wij om de gave van vrede in eenheid. Terwijl wij alle volkeren uitnodigen tot het geloof waarin wij werkelijk vrij zijn, brengen internationale spanningen en conflicten de menselijke familie ernstige schade toe. Toch ontbreken er in de kerk en in de wereld geen initiatieven en ervaringen die oproepen tot eerbied voor de menselijke waardigheid, voor gerechtigheid, voor het recht, kortom, voor het menselijke. Integendeel, ze nemen toe. En dit is een bron van hoop, want het getuigt van de schoonheid van het werk van God, die ons naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, als teken van zijn glorie in de wereld. Wanneer dit teken wordt gekwetst, worden wij allen gekwetst. Wanneer het wordt gecorrumpeerd, lijden wij er allemaal onder. Wanneer het wordt gedood, voelen wij ons allemaal verscheurd. En daarom is oorlog nooit de mens waardig en wordt hij nooit door God gezegend. Want de Schepper heeft ons begiftigd met verstand en wil om conflicten op te lossen als mensen en niet als beesten, ook al zijn we misschien uitgerust met hypertechnologische wapens. De eenheid van de menselijke familie gaat vooraf aan de afzonderlijke volkeren en staten. Dit is niet alleen een biologisch gegeven. Het is een ethisch principe. Vrede is een plicht van gerechtigheid, omdat wij één menselijke familie zijn. Een prachtige humanitas, die in Christus haar hoofd en verlosser vindt. Als we nadenken over de encycliek die ik op 15 mei jongstleden heb afgekondigd, moeten we daarom de weg verder zetten die door de heilige paus Paulus VI is uitgestippeld, toen hij de uitdrukking beschaving van de liefde introduceerde, werd de wereld gekenmerkt door de Koude Oorlog, de wapenwedloop en grote economische onevenwichtigheden. In die context wees de kerk een alternatieve weg aan voor de ideologische tegenstelling tussen systemen, door een sociale orde voor te stellen waarin gerechtigheid en naastenliefde met elkaar verweven zijn. Zo wordt het christelijk getuigenis inderdaad een profetie van een nieuwe wereld, evangelisatie en dienstbaarheid, een cultureel en sociaal project dat de menselijke ontwikkeling in haar geheel bevordert. Terwijl zij het evangelie verkondigt, te midden van vreugde en vervolging, kiest de kerk nooit partij. Zij is er voor iedereen, en tot ieder richt zij hetzelfde woord van bekering en verlossing. Ten derde, genieten we vandaag en altijd van de eendracht in gehoorzaamheid, dat we zeggen in het luisteren dat de gave van het woord erkent, dat voor ons vlees is geworden. Door deze oefening leidt de Heilige Geest ons, waarbij hij zelf pastorale problemen en kansen aangeeft, onze intentie zuivert, en datgene corrigeert wat van de gemeenschappelijke weg afwijkt. De uitvoering van de synode, waarvoor wij ons inzetten, nodigt iedereen uit om verder te gaan in de eenheid van het geloof, in het bevorderen van de vrede, in gehoorzaamheid aan het levende woord dat Jezus is. In dit licht vereisen de enorme en snelle culturele veranderingen dat wij voortdurend aandacht schenken aan het zoeken naar manieren om de eeuwige waarheden uit te drukken in een taal die het mogelijk maakt de blijvende nieuwheid ervan te erkennen. Het enige woord dat mens is geworden, drukt zich inderdaad in alle talen uit. De gestorven en verrezen Christus is de ware wijnstok die vrucht draagt door alle culturen die de christenen van binnenuit transformeren. Zo laat de Heilige Geest, terwijl de ideologieën van de wereld verwelken, in de kerk de broederlijke verbondenheid, de naastenliefde en de missionaire ijver tot bloei komen. Door samen te werken belichaamt onze collegialiteit de synodaliteit waaraan alle gedoopten deelnemen in de eenheid van het volk van God. Synodaliteit en collegialiteit zijn immers vormen van christelijke broederschap die ons als gedoopten en als bisschoppen met elkaar verbindt. Daarom vindt de hulp die u mij kunt bieden bij de uitoefening van het Petrusambt in mij iemand die vraagt, niet iemand die beveelt. Het gezag van het primaat is immers eigen aan degene die luistert en alleen daarom leidt, aan degene die leert en alleen daarom onderwijst, altijd in navolging van de enige meester. Mogen de voorspraak van de heilige apostelen Petrus en Paulus ons begeleiden op deze boeiende weg. De woorden van paus Leo XIV in de homilie tijdens de heilige mis die diende als de opening van het buitengewoon consistorie. Daarna volgde het eerste deel, zeg maar, van 9:30 tot 12:45 in de Paulus de Zesde Hal. De introductie werd gevolgd om 9:30 door het Veni Creator Spiritus, dat gezongen werd door het koor van de Sixtijnse kapel. Daarna volgde een hartelijke begroeting door kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het College der Kardinalen, die ondanks zijn zeer gezegende leeftijd van meer dan 90 jaar nog heel, ja, vief is, zoals men dat zegt. En dat uitte zich ook in een grappig gebeuren, waarbij de kardinaal zich eigenlijk eerst vergiste van microfoon. En met een grapje zei de paus, nee, eminentie, het is daar te doen, de andere microfoon. En plots zagen we kardinaal Re als het ware bijna rennen door de Paulus de Zesde Hal richting de juiste microfoon, waarop de paus een opmerking maakte over de vitaliteit van een van de oudste kardinalen van het kardinaalscollege. En daar zagen we ook opnieuw, ook in de begroeting en ook in zijn openingswoord, de innige band die er is tussen deze éminence gris, zoals men dat zegt, van het kardinaalscollege, de deken van het college en de Heilige Vader. Daarna volgde een interventie door de Heilige Vader gegeven, bij wijze ook van officiële opening, zeg maar, van het werk dat die dag zou moeten verricht worden. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV bij de opening van de eerste sessie van het buitengewoon consistorie.
Cari fratelli cardinali, vi do il benvenuto e vi ringrazio di cuore per aver accolto ancora una volta il mio invito.
Dierbare broeders kardinalen, ik heet u van harte welkom en dank u oprecht dat u opnieuw op mijn uitnodiging bent ingegaan. Uw aanwezigheid getuigt van de zorg voor de gehele kerk die wij delen in de dienst aan het volk van God en aan de missie die de Heer ons heeft toevertrouwd. Tijdens het consistorie van afgelopen januari had ik een eenvoudige wens uitgesproken, dat deze bijeenkomsten ons zouden helpen om steeds meer te leren samen te werken in dienst van de kerk. en om een dialoog verder te zetten die mij helpt bij de dienst aan de missie van de gehele kerk. En dat waren niet enkel inleidende woorden. Ik blijf van mening dat dit een van de belangrijkste verantwoordelijkheden is die aan het college der kardinalen is toevertrouwd. Ook wij, net als de hele kerk, leren aldoende. Gemeenschap is nooit een resultaat dat voor eens en altijd verworven is. Het blijft een dagelijkse bekering die vorm krijgt in het gebed en door concrete houdingen, vertrouwensrelaties en de bereidheid om naar elkaar te luisteren. In de afgelopen maanden heb ik er herhaaldelijk op gewezen dat wij geroepen zijn om bouwers te zijn van de communio van Christus, een gemeenschap die gestalte krijgt in een synodale kerk, waarin iedereen meewerkt aan dezelfde zending, ieder volgens zijn eigen charisma en ambt. Zoals ik het aan de Romeinse curie zei, wordt deze gemeenschap niet zozeer door woorden en documenten uitgebouwd, maar door concrete gebaren en houdingen die tot de uiting moeten komen in ons dagelijks leven, ook op het werk. Wij zijn geen hoeders van particuliere belangen, maar leerlingen en getuigen van het Rijk Gods, geroepen om in Christus het zuurdeesem van de universele broederschap te zijn. Om deze reden heb ik gewild dat ons werk zich zou concentreren op vier thema's die onderling nauw met elkaar verbonden zijn. Allereerst worden wij uitgenodigd om stil te staan bij de wereld waarin de kerk geroepen is het evangelie te verkondigen. Voordat wij ons afvragen wat we moeten doen, moeten we even stilstaan bij de werkelijkheid. Ernaar kijken met de ogen van het geloof en ons laten ondervragen door te luisteren naar onze broeders en zusters. Zoals ik enkele weken geleden heb gezegd, Jezus wandelt door de straten, doorkruist de pleinen, bezoekt onze wijken, is aanwezig op de plaatsen van ons dagelijks leven als de nabije God die met zijn volk meegaat, als de Heer van de geschiedenis. En ook vandaag gaat de Heer ons voor in de geschiedenis. En de kerk is in de eerste plaats geroepen om zijn aanwezigheid te herkennen. Vervolgens zullen we samen nadenken over de cultuur van de macht en de beschaving van de liefde. Velen van jullie komen uit gebieden die getekend zijn door oorlog, geweld, sociale of religieuze polarisatie. Maar niemand van ons is vreemd aan de vele vormen van conflict, onderdrukking en verdeeldheid die onze samenlevingen vandaag de dag doorkruisen. Daarom betreft het onderscheidingsvermogen dat wij moeten aan de dag leggen ons allemaal en daagt het de missie van de kerk in elke context uit. De encycliek Magnifica Humanitas biedt ons enkele waardevolle sleutels om deze tijd te begrijpen. Het interesseert mij vooral om te horen hoe deze pagina's weerklank vinden in jullie kerken, welke vragen ze oproepen, welke perspectieven zij openen en welke stappen zij suggereren. Een encycliek zet immers haar weg verder wanneer ze wordt aanvaard, geïnterpreteerd en belichaamd in het concrete leven van de kerken. Tijdens de derde sessie zal dieper worden ingegaan op de encycliek Magnifica Humanitas, waarbij wordt nagedacht over de bijdrage die de kerk kan leveren aan de opbouw van het algemeen welzijn. We leven in een tijd waarin de verleiding tot versnippering toeneemt en particuliere belangen gemakkelijk de overhand krijgen. De sociale leer van de kerk herinnert ons eraan dat het algemeen welzijn niet vanzelf ontstaat, maar gedeelde verantwoordelijkheid vereist. voor de kerk krijgt dit een heel concrete vorm. Een synodale stijl ten dienste van de missie van het koninkrijk. De encycliek Magnifica Humanitas herinnert hieraan in nummer 86 en voegt eraan toe dat dit aandacht vereist voor de manier waarop beslissingen worden genomen en verantwoordelijkheden worden uitgeoefend in transparantie, evaluatie en medeverantwoordelijkheid. En tot slot zullen we een sessie wijden aan het implementatietraject van de synode. Deze laatste sessie introduceert geen nieuw thema, maar brengt samen en legt verbanden tussen wat we in de voorgaande sessies hebben gedeeld. Geconfronteerd met de wonden van de wereld, de opbouw van het algemeen welzijn en de missie van de kerk, wijst synodaliteit een manier van handelen aan. Luisteren, onderscheiden en samen de verantwoordelijkheid op ons nemen voor de keuzes die de Heer ons heeft toevertrouwd. Synodaliteit is niet in de eerste plaats een reeks procedures. Zoals ik al meerdere malen heb gezegd, is synodaliteit een houding, een openheid, een bereidheid om te begrijpen. Soms is het geïnterpreteerd als een vermindering van het gezag. In werkelijkheid helpt het ons om de betekenis van het gezag zelf dieper te begrijpen. Dat bestaat om de gemeenschap te bewaren, de deelname van iedereen te bevorderen en de gezamenlijke weg van de kerk te sturen.
E orientare il cammino comune della Chiesa.
Deze vier zittingen vinden hun samenhang in het missionaire perspectief dat we tijdens het laatste consistorie hebben gedeeld en waarnaar ik in de brief van afgelopen april heb verwezen. We zijn hier niet in de eerste plaats om na te denken over het interne leven van de kerk. Alle thema's die wij zullen behandelen, de blik op de wereld, vrede, het algemeen welzijn, synodaliteit, komen samen in één vraag. Hoe kunnen wij onze kerken vandaag helpen om het evangelie met meer trouw, vrijheid en geloofwaardigheid te verkondigen? De zending is niet zomaar een van de vele taken van de kerk. Het is haar bestaansreden. En juist daarom wordt het ook het criterium dat ons onderscheidingsvermogen stuurt. Wanneer we leren naar elkaar te luisteren, samen verantwoordelijkheid te dragen en het werk van de Heilige Geest in de verschillende kerken te herkennen, verbeteren we niet enkel onze manier van werken, we worden een kerk die beter in staat is om de mannen en vrouwen van onze tijd tegemoet te treden en hun de vreugde van het evangelie te getuigen. En zo gaan wij zo meteen verder luisteren naar deze openingstoespraak van Paus Leo XIV voor het buitengewoon consistorie dat plaatsvond op vrijdag en zaterdag. Eerst willen we samen met hem het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met deze toespraak. Bidden wij samen.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
ora pro nobis sancta Dei Genetrix,
ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc ut usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog verder met de toespraak, het tweede deel, dat de Heilige Vader heeft gegeven, gericht aan de kardinalen die deelnamen aan het buitengewoon consistorie van 26 en 27 juni. En in dit tweede deel richtte hij zich tot de kardinalen met een vraag om bijzondere hulp. We luisteren naar Paus Leo XIV.
Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare.
Daarom wil ik u om een bijzondere hulp vragen. De bediening die de Heer mij heeft toevertrouwd, kan niet in mijn eentje worden vervuld. Zij heeft uw ervaring nodig, uw pastorale wijsheid, uw kennis van de kerken en de volkeren die u zijn toevertrouwd. Ik reken op u om mij te helpen onderscheiden wat de Heilige Geest vandaag aan de kerk zegt. Ik heb uw steun nodig, krachtig, uitgesproken en openbaar. Ik heb behoefte om mij door u gesteund te voelen, als door broeders. Ik vraag u dan ook om mij niet alleen tijdens deze werkdagen te begeleiden, maar ook in de dagelijkse dienst aan de gemeenschap van de Universele Kerk. Help mij te luisteren naar wat er in de kerken naar voren komt, de tekenen van hoop te herkennen die vaak in de stilte groeien, maar ook de inspanningen, de misverstanden en de weerstanden niet te negeren die de weg kunnen vertragen. Ik heb uw vrijheid, uw openhartigheid en uw loyaliteit nodig. Oprecht advies is altijd een daad van gemeenschap. Ik vraag u bovendien om ieder in zijn eigen kerk en in zijn eigen ambt deze stijl van kerkelijk onderscheidingsvermogen te ondersteunen. Ik weet dat dit geduld vereist en soms vragen oproept. Toch ben ik ervan overtuigd dat de Heer ons een meer evangelische manier leert om samen de verantwoordelijkheid te dragen die Hij ons heeft toevertrouwd. Ook hiervan hangt de geloofwaardigheid van ons getuigenis en de vruchtbaarheid van onze zending af. Ik wil u daarom aanmoedigen om het werk in de groepen met overtuiging te beleven. Ik weet heel goed dat dit voor velen van ons niet de gebruikelijke manier is om een consistorie te houden. Toch maakt ook dit deel uit van de weg waarlangs de Heer ons leidt. Uiteraard blijft er ook ruimte voor persoonlijke bijdragen en zoals altijd kan iedereen mij vrijelijk vertrouwelijke opmerkingen of overwegingen doen toekomen. Maar ik vraag u om vol vertrouwen aan deze kerkelijke oefening deel te nemen. Ook wij leren synodaliteit door deze in praktijk te brengen. We leren samen te groeien in gemeenschap. Ik dank u nu reeds voor uw bereidwilligheid, voor uw innerlijke vrijheid en voor uw liefde voor de kerk. Laten wij deze dagen toevertrouwen aan de Heilige Geest, opdat Hij ons ontvankelijk maakt voor Zijn stem en ons de genade schenkt om samen te zoeken naar wat het Evangelie en het welzijn van het volk van God het beste dient. Ik dank U.
Grazie.
En zo kon de eerste sessie van start gaan. Zoals u kon horen, was ook de Vaticaanse media daar helemaal bij. Werd ook live uitgezonden en becommentarieerd. Daarbij werd dus het werkschema voorgesteld. De eerste sessie ging van start. In welke wereld zijn wij geroepen om het evangelie te verkondigen? Om 10:00 was er een bijbelmeditatie die gegeven werd door kardinaal Grzegorz Rysz, de aartsbisschop van Krakau in Polen, gevolgd door een moment van stilte en persoonlijk gebed. Om 10:30 uitwisseling in de 20 groepen die waren gemaakt aan de hand van 2 vragen. Welk lijden, spanningen en vragen raken vandaag de dag de volkeren en kerkgemeenschappen die aan uw zorg zijn toevertrouwd het sterkst? En ten tweede, welke tekenen van hoop, van trouw aan het evangelie en van mogelijke verzoening is het belangrijk om gezamenlijk te bespreken. Gevolgd door een pauze. En dan om 12:00 was er een soort van verslaggeving in de plenaire vergadering, dus verzamelden alle kardinalen opnieuw samen. En alle groepen konden dan ook hun bijdragen per e-mail doorsturen. Om 12:45 werd het Angelus gebeden. De tweede sessie, die vond eveneens plaats in de Paulus de zesde zaal en begon met gebeden voor de pijnlijke situatie in Venezuela en voor de vele slachtoffers van de recente aardbeving. Daarna werden de sessies verder gezet. De cultuur van de macht en de beschaving van de liefde. Dat stond in het teken van een bezinning op hoofdstuk 5 van de encycliek Magnifica Humanitas. Het was kardinaal Pablo Virgilio Sionco David die de zitting begon en vervolgens kardinaal Victor Manuel Fernandez, de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, die de inleidende toespraak mocht houden. De paus woonde de opening van de zitting bij en keerde dan later terug voor de plenaire vergadering. Dan was er terug ruimte voor groepswerk, om 4:20 dus, aan de hand van opnieuw 2 vragen. Op welke manier beïnvloeden de spanningen, verdeeldheid en conflicten in de wereld vandaag het leven van onze kerken en onze volkeren? En ten tweede, welke taal, houdingen en praktijken kunnen helpen bij het tot stand brengen van verzoening, samenleven en vrede. En vervolgens gingen de discussies van start. 11 groepen brachten verslag uit aan de vergadering, 8 uit de eerste reeks en 3 uit de tweede. En alle groepen gingen zo in op de uitdagingen van deze tijd en benadrukten de ontmenselijkende kracht van de machtscultuur, haar universele rijkwijde, de verleiding om zich aan te passen aan de logica van de machtigen en de normalisering van oorlog en polarisatie, die de tolerantie van de samenleving voor geweld vergroten en gevaarlijk simplistische benaderingen voor het oplossen van conflicten aanmoedigen. Tegen deze achtergrond benadrukten de deelnemers de verantwoordelijkheid om vrede en een beschaving van liefde op te bouwen. Ze benadrukten ook het belang van het geven van een geloofwaardig getuigenis, te beginnen binnen de kerk zelf, door middel van een taal waarin de mens centraal staat. Een taal van luisteren, vergeving, verzoening, herstelrecht en concrete gebaren. Een dergelijke taal is in staat de harten te raken van degenen die in een conflict verwikkeld zijn. De door oorlog veroorzaakte wonden te erkennen en het streven naar eenheid binnen de kerk te bevorderen. Tijdens de discussie werd ook benadrukt dat eenheid binnen de kerk essentieel is voor haar geloofwaardigheid, evenals de dialoog met andere geloofsovertuigingen en religies, met name de islam. In een tijd waarin de globalisering van de onverschilligheid mensen steeds ongevoeliger maakt voor het lijden van anderen, wordt ieder individu opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen voor de opbouw van de vrede. En in deze context bevestigden alle groepen opnieuw de centrale rol van het geloof in Christus en van het evangelie, dat de kracht heeft om de wereld te veranderen wanneer het wordt beleefd in plaats van als louter theorie te worden behandeld. Zij benadrukten ook de oorspronkelijke roeping van de kerk en merkten op dat sommige situaties alleen door Gods tussenkomst kunnen worden aangepakt. Verschillende groepen noemden het werk van de kerk in het heilige land en Oost-Europa als voorbeelden. De zitting werd besloten met verschillende persoonlijke bijdragen over de behandelende thema's. Grote dankbaarheid ook voor de encycliek die de paus heeft gepubliceerd in de maand mei. En de bevestiging van het belang van de samenwerking met leiders van andere religies om een beschaving van liefde te bevorderen. Om 6:00 was er dan een pauze en om 6:30 volgde opnieuw de plenaire vergadering met om 19:30 afsluitend gebed. In een volgende aflevering, dierbare luisteraars, zullen wij stilstaan bij de tweede dag van het buitengewoon consistorie en hoort u ook de homilie die de Heilige Vader heeft gegeven op het hoogfeest van de heiligen Petrus en Paulus. Dat is voor een volgende aflevering. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.